Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 111 en daarvan het vierde vers, Psalm 111 vers 4. Hij heeft de kracht zijns werks getoond en het volk waarbij hij gunstrijk woont. Psalm 111 en daarvan het vierde vers. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus en daarvan het 13e hoofdstuk, de verse 24 tot en met 43. Matthäus 13, de verse 24 tot en met 43. Waar doen wij vooraf met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen in aansluiting erop uit Psalm 72, het 8e vers, zo moet de koning eeuwig leven.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
lezen Matthäus 13 vanaf vers 24 tot en met 43. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Vanwaar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en dat zover vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst, en in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst het onkruid en bindt het in busselen, om hetzelfde te verbranden, maar brengt de tarwe tezamen in mijn schuur. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid, het welk wel het minste is onder al de zaden. Maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad, dat zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die het zover gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk van hun vader. Die oren heeft om te horen, die horen.
Gemeente, wij zingen nu met elkaar uit Psalm 92, de versen 4, 5 en 6, Psalm 92, vers 4. Dat vrij als groene telgen de boze welig groei, gij zult in zijn bloei voor eeuwig hem verdelgen. Op Psalm 92, de versen 4, 5 en 6. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we vanavond met u overdenken de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Zoals we dat hebben kunnen horen uit Matteüs 13, de versen 24 tot en met 30. We betrekken daarbij ook de uitleg van de Heere Jezus in vers 36 tot en met 43. Matteüs 13, vers 24 tot 30. En we lezen met elkaar nog een keer het 30ste vers. Waar we de Heer Jezus horen zeggen, laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen, vergader eerst het onkruid en bind het in busselen om het zelf te verbranden, maar breng de tarwe tezamen in mijn schuur tot zover. Gemeente, het thema voor de preek van vanavond is onkruid. Onkruid, vier gedachten. Ten eerste gezaaid tussen de tarwe. Vers 24 en 25. In de tweede plaats geopenbaard door de tarwe. Vers 26. In de derde plaats gedoogd vanwege de tarwe. Vers 27 tot 29. En in de vierde plaats gescheiden van de tarwe. Dus onkruid. In de eerste plaats gezaaid tussen de tarwe. In de tweede plaats geopenbaard door de tarwe. In de derde plaats gedoogd vanwege de tarwe. En in de vierde plaats gescheiden van de tarwe. Een andere gelijkenis heeft hij hem voorgesteld. We zijn aangekomen bij dit gedeelte in de evangelie dat de prediking van de Heer Jezus wat veranderde. Voorheen had hij zijn boodschap gebracht in de vorm van een preek, in de vorm van het uitspreken van waarheden die onderwijs bevatten. Maar vanaf dit punt gaat hij veel onderwijs geven in de vorm van gelijkenissen, beelden uit het dagelijks leven, beelden vanuit de natuur. En misschien denkt u ook, dat is heel mooi, ik hou ook wel van voorbeelden. Ik hou ook wel van een begrijpelijke preek. En zo waren de gelijkenissen inderdaad ook bedoeld, maar gelijkenissen hadden ook een andere kant. Want er waren veel mensen die de gelijkenis hoorden en dat mooi vonden en vervolgens naar huis gingen. Zonder zich af te vragen, wat bedoelt de Heer Jezus nu te zeggen? Wat is de betekenis voor mij? En ze hoorden de woorden dus wel aan, maar de boodschap ontging hen. Dat is wel een vraag voor ons. Hoe zitten wij op zondag te luisteren? Hoe gaan wij om met de preken die we gehoord hebben? Horen we het aan? Gaan we daarna weer over tot de orde van de dag? Of is het van zondagavond tot zaterdagavond de vraag, Heere, wat heeft u hiermee te zeggen voor mijn leven? En ook bij de gelijkenis van vanavond is het zo dat we in de uitleg van de gelijkenis in vers 36 lezen dat de schare, de grote groep mensen, naar huis was gegaan. En dat zijn discipelen vroegen, wilt u eens uitleggen wat deze gelijkenis betekent? Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid van de akker. Dus een gelijkenis is aan de ene kant een verduidelijking door het geven van begrijpelijke en aantrekkelijke voorbeelden. Aan de andere kant is een gelijkenis ook een verberging voor de hoorders die alleen het verhaal hoorden, maar daarna de betekenis over het hoofd zagen. Laten we deze gelijkenis maar op de voet gaan volgen en tussendoor nemen we steeds de uitleg van de Heer Jezus daarbij. Vers 24, het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. De Heer Jezus gaat dus uitleggen hoe gaat het eraan toe in het koninkrijk der hemelen. Wat gebeurt er in mijn koninkrijk? En hij gaat dan een vergelijking maken met een man die goed zaad zaait heeft, zaad wat straks opkomt als tarwe, en die dat strooit over zijn hele akker. Wat vinden we meer in de Bijbel? Dat er gesproken wordt over een akker en over het zaad wat in de aarde valt en wortels maakt en opkomt en vruchten draagt. Maar deze gelijkenis is net wat anders als de bekende gelijkenis van de zaaier. Want als we de uitleg van de Heer Jezus erbij nemen, in vers 37 zegt hij, die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. Bij de zaaier moeten we nu niet denken aan een dominee die preekt. Want die kan het woord alleen maar tot de oren proberen te brengen. Een dominee kan uw hart niet bereiken. We hoeven ook niet te denken aan een ouderling die de Bijbel opent op catechisatie. Nee, zegt de Heer Jezus, die zaaier ben ik zelf. Ik ben degene die aan het zaaien is. En zeker, dat gaat door middel van mensen. Maar wie zorgt er nu voor dat Gods koninkrijk komt? Dat gebeurt niet door mensen, maar dat gebeurt door de Heer Jezus zelf. En waar komt dat koninkrijk? Dat zegt hij in vers 38, de akker is de wereld. Dat was wel een hele schok voor de Joodse hoorders. Als er toen gezegd werd, de akker, dat is het land van Israël. Dan hadden ze dat begrepen, maar nou zegt de Heer Jezus, de akker, dat is de hele wereld. En wij zijn aangekomen in een tijdperk waarbij dat inderdaad zo is. Vandaag zijn knechten van God uitgegaan om het woord te preken in Europa, en in Amerika, in Azië, in Afrika. En overal op deze wereld is Christus bezig zijn koninkrijk te bouwen. In de bekende gelijkenis van de zaaier, u weet wel van die vier verschillende soorten akker, daar is het zaad wat gezaaid wordt eigenlijk de prediking. Daar is het woord. Het woord wat weer weggenomen wordt, of het woord dat wel begint op te komen, maar dan verdort. Maar ook dat is in deze gelijkenis iets anders. Want er staat in vers 38, en het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Hier is het zaad niet een boodschap, maar het zaad, dat zijn personen. Dat zijn mensen. Dat zijn de kinderen van God. Dat zijn de hemelburgers. Dat zijn de mensen die zalig worden. En dat is wel een hele belangrijke gedachte, want de boodschap van het woord, zoals die hier klinkt, zondag op zondag, is niet bedoeld als een inspirerend verhaal, als iets wat heel leerzaam is. Maar als het goed is, wordt u daardoor veranderd, vernieuwd, wederom geboren. En op het moment dat de boodschap van het woord door de Heilige Geest kracht doet in uw hart, dan verandert u in zo iemand die het woord hier tekent met het goede zaad, een kind van het koninkrijk. En nou is deze wereldakker heel groot. En nou zijn er heel veel plaatsen waarop het woord klinkt, maar vanavond zijn wij ook samen op een klein stukje van de akker. Een klein stukje van de akker waar toch die boodschap klinkt van zonde en van genade. Waar Gods dienaren ook vanavond hebben te zeggen tegen u allemaal, bekeert u. Breek met de zonde. Keer je af van het verkeerde en zoek de Heere, terwijl je te vinden is. Ook vanavond heeft deze knecht te zeggen, en gelooft het evangelie. Leer het nu toch, dat je niet zalig kunt worden door de dingen die je doet of die je bent. Maar dat je een verloren mens bent, met lege handen en een verzondigd leven. En zoek de zaligheid dan in een ander, in de Heer Jezus Christus. En onder deze voortdurende prediking van het woord, wil de Zoon des mensen ook werken en zaait hij zijn zaad op de akker van de wereld. En zo mogen er tot vandaag de dag kinderen van God zijn, ook in de Betaniëkerk. Niet als vrucht van het werk van de kerkenraad, niet als vrucht van bepaalde dominees, maar omdat de Zoon des mensen, omdat de Heer Jezus zelf doorgaat met zijn werk op de plaats waar de bediening van de verzoening is. Dat is een heel mooi beeld, een heel hoopvol beeld ook. Maar de Heer Jezus gaat wel verder. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid in het midden in de tarwe en ging weg. Er is nog iemand anders aan het werk op de akker. En die komt niet als het licht is. Die laat meestal zijn gedaante en zijn ware gezicht niet zien. Hij komt in de nacht als mensen slapen en hij komt ook met zaad. Maar niet met goed zaad, maar met kwaad zaad. Hij zaait onkruid. En niet hier een beetje en daar een beetje, maar overal waar de zaaier zijn goede zaad zaait, komt zijn vijand en strooit handenvol zaad van onkruid midden over de akker. En ging weg, staat. Hij verdwijnt weer zonder een spoor na te laten. Niemand die het ziet, niemand die het doorgeeft. Maar behalve het goede zaad, wat de Zoon des Mensen zaaide, wordt er ook onkruid gezaaid. De Heer Jezus zegt, dat zijn de kinderen van de boze. Eerst maar eens even over dat onkruid. Er staat in de grondtaal een woord waarvan wij niet precies de betekenis goed kunnen weergeven. Maar de meeste verklaarders denken aan het onkruid dolik. Een dolik is een soort onkruid wat zeker in het begin heel erg op opkomende tarwe lijkt. Beide begint het met een groen sprietje wat uit de aarde komt. En dan zou je zeggen, het is precies hetzelfde. En op een gegeven moment komt er een aardje bovenaan en dan zeg je, het is helemaal gelijk. Maar toch zit er een belangrijk verschil in. Want die dolik, dat plantje, dat heeft als Latijnse naam tegenwoordig Lolium temulentum. En voor degene die nog Latijn gehad hebben, temulentum, dat is het Latijnse woord voor beneveling of dronkenschap. En waarom hebben ze dat plantje zo genoemd? Op dat plantje, op die dolik, groeit een parasiet. En die maakt stoffen die giftig zijn. En vroeger gebeurde het ook wel, als de dieren te veel van dat onkruid, van die dolik aten, dan gingen ze dood. En er zijn ook wel voorbeelden beschreven van mensen die daaraan stierven, omdat ze het verkeerde hadden gegeten. Je kreeg klachten die heel erg leken op dronkenschap, misselijkheid, onzeker lopen, verwardheid. Dus dat dolik, dat lijkt wel op tarwe, maar het is giftig. Het is schadelijk voor zijn omgeving. En dan nog wat. Als tarwe gaat uitrijpen, dan worden de korrels in de aarde uiteindelijk goudgeel. Maar die parasiet, die zorgt ervoor dat de zaadjes van die dolik uiteindelijk zwart worden. Een gevolg van de parasiet die erop leeft. Dus samengevat, als het begint, lijkt het onkruid heel erg op de tarwe. Maar hoe langer het op de akker staat, hoe beter je het verschil kan zien. Aan het begin zijn er hele kleine verschilletjes voor de kenner te zien tussen de verschillende soorten aren. Maar hoe langer het staat, hoe duidelijker het verschil blijkt. En dat zijn de kinderen van de boze. Dat zijn degenen die de wil van de boze doen. Dat zijn degenen die het zaad van de boze, van de duivel in hun hart hebben. En waar moet je die zoeken? Nou, u weet vast wel plaatsen in Den Haag waar je de kinderen van de boze kunt vinden. Je weet vast wel plekken waar je niet hoort te komen als christen. Ja, maar let er nu eens op. Waar zaaide de boze? Midden in de tarwe. Die kinderen van de boze, die hoef je niet alleen te zoeken in wat wij de wereld noemen, maar die moet je zoeken in de kerk. In de Bethaniëkerk. Want dat oude spreekwoord in onze taal is nog altijd waar. Waar de Heere zijn kerk bouwt, bouwt de Satan zijn kapel. Zo is het altijd geweest en zo zal het blijven tot het einde toe. In het huisgezin van Adam en Eva had je niet alleen Abel en Seth, maar ook Kain. In de ark was ook de goddeloze Gam. In de discipelkring van de Heer Jezus was Judas. In de eerste christengemeente Ananias en Safira. Dus dat verkeerde zaad wordt gestrooid midden tussen de tarwe. En dan is het woord vanavond heel scherp. We hebben nog wel eens de neiging om de mensheid in te delen in een aantal categorieën. En dan heb je de echte goddelozen, dat zijn de mensen die zich uitleven in de zonde. En dan heb je kerkelijke mensen, die zijn dan netjes. En je hebt mensen die de Heere vrezen. Ja, maar dat verschil kent de Bijbel niet. Die zegt, het zijn kinderen van het licht of kinderen van de duisternis. U bent iemand die de Heere vreest of u bent nog een kind van de boze. Zo scherp ligt het vanavond. Waar hoort u bij? En nou is het grote wonder vanavond wel dat mensen die de kerk ingekomen zijn als onkruid. Als een dode zondaar. Ook vanavond, al is het maar door een opmerking, wederom geboren kunnen worden. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel een myrteboom, zegt de Bijbel. Onkruid kan door Gods genade vanavond nog tarwe worden. Maar ondertussen is het wel heel complex. Dat onkruid en tarwe door elkaar gemengd zijn. Eén ding nog. De eerste gedachte. De boze, de duivel, kan wel zijn zaad tussen de tarwe zaaien. Maar één ding kan hij niet. Hij kan het goede zaad niet uit de akker halen. Dat mag hij niet doen. Er wordt hem veel toegelaten. Maar de Zoon des mensen, de Heer Jezus, zal niet toestaan dat één van de zijnen door de Satan wordt uitgerukt. Onze tweede gedachte. Geopenbaard door de tarwe. Vers 26. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voorbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. Het zaad komt op. En aan het begin is er niets te zien, niets bijzonders. Je ziet zo'n groene waas over de akker komen en iedereen is blij. Het goede zaad wat gezaaid is, dat begint op te komen. Wat een vreugde en wat een wonder. Dat is een heel belangrijke les van het onkruid. Aan het begin zie je het nog niet. Zie maar eens een kleuterklas met elkaar psalmen zingen. Aandoenlijk. Allemaal vol overgave. Dan zou je toch niet zeggen dat daar onkruid tussen zit. Kijk eens naar de jongste kattengezanten. Willen nog meedoen, zijn betrokken. Je zou toch niet zeggen dat die levenswegen over een paar jaar zo helemaal uit elkaar gaan lopen. Dat er een tweedeling zichtbaar wordt. En ook, dat zal hier in Den Haag ook wel gebeuren, dat onder de prediking dat je ziet dat jongeren, dat ouderen geraakt worden. Dat het woord kracht gaat doen in het leven. Dat er een onrust komt in het geweten. Dat die levens helemaal worden omgegooid en dat er betrokkenheid komt op het woord en op de dienst van de Here. Allemaal tekenen waarvan je zegt, wat mooi, het zaad van het woord, dat doet wat. Maar is dat allemaal het goede zaad? Aan het begin zie je het verschil niet. Het werk van de Here heeft zijn tijd nodig. Je moet niet gelijk van iets zeggen dat het niks is. En je moet ook niet van iemand zeggen dat het genadewerk van de Heer in iemands leven is. Handen af. Voorzichtig. Want als de vrucht voortgebracht werd, toen openbaarde zich ook het onkruid. Het gaat om de vrucht. Als het nu gaat om de vrucht van het goede zaad. De vruchten in het leven van Gods kinderen. Daar zou je heel veel dingen van kunnen zeggen. De vruchten van de geest, Galaten 5. Je zou het ook bij deze twee woorden kunnen houden. Wat zijn nou de vruchten van de ware christen? Wat zijn die twee dingen, bekering en geloof? Wat zijn die kernvruchten waar het om gaat? Als iemand werkelijk wederom geboren is, als iemand werkelijk de Heere vreest, dan zal hij niet vast kunnen houden aan een zondig levenspatroon. Maar dan gaat hij de zonde haten en verlaten. Dan gaat hij er tegen strijden en erbij vandaan vluchten. Afkeren van de zonde. Zoeken van de Heer. Zoeken van zijn genade. Hem zoeken in de weg van zijn inzettingen. Als iemand werkelijk de Heer vreest, dan zal hij misschien wel proberen door zijn doen en laten de Heer tevreden te stellen, tot genade te stemmen. Maar dan zal hij moeten gaan leren, het zijn niet mijn werken. Het is niet mijn verandering, het zijn niet mijn verdiensten. Daar werkt de Heilige Geest altijd op aan dat je genade nodig krijgt. Dat je een zaligmaker nodig hebt, de Heer Jezus Christus. Dat je nergens anders rust voor je ziel kan vinden dan bij Hem alleen. In het persoonlijk kennen van Hem, doordat Hij wordt geopenbaard in je hart. Doordat je Hem leert ontvangen door het geloof. Dat zijn nou die onbedrieglijke vruchten van het goede zaad. De oprechte bekering en het ware geloof. En het is juist de tarwe die het onkruid ontmaskert. Want juist als de tarwe vrucht begint te dragen, dan wordt het duidelijk. Dat onkruid mist toch die dingen. Dat onkruid heeft toch andere dingen. Wat zijn nou de vruchten van het onkruid? Nou, dat kunnen we lezen in het 41ste vers. Waar de Heer Jezus zegt wie de engelen uiteindelijk in de dag der dagen moeten gaan verzamelen. En dan worden er twee dingen genoemd over dat onkruid. Ze moeten vergaderen al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen. De vruchten van het onkruid zijn dus de ergernissen en de mensen die de ongerechtigheid doen. Eerst dit de ergernissen. Er staat in de grond als scandalon, schandaal. We kennen dat ook wel uit wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt. Ga weg achter mij, Satan, als gij zijt mij een aanstoot. Je bent dus dan een struikelblok. Een sta in de weg. Iemand die anderen laat struikelen. Laten we die woorden maar eens proberen heel dicht bij ons leven te brengen. Een van de vruchten van het onkruid is dus ergernis, dat je in de weg staat. In je eigen leven. Dat je het woord van de Heer in de weg staat. Dat je heel goed weet dat de Heer vraagt en eist dat je met bepaalde zonden breekt. Dat je terugkeert van de verkeerde weg en dat je toch doorgaat. Dan ben je een struikelblok, een sta in de weg voor het woord van God. En dan ben je onkruid. Een sta in de weg. Dat kun je ook in je gezin zijn. Voor je kinderen. Als je je kinderen wel meeneemt naar de kerk. Maar door de week in je hele gedrag laat zien. Ik leef eigenlijk helemaal voor deze tijd en voor deze wereld. Als je richting je kinderen uitstraalt zonder de Heer, ben ik ook wel gelukkig. Dan ben je een sta in de weg voor de voortgang van het woord in het leven van je kinderen. Dan ben je een sta in de weg wat betreft hun zaligheid. Dan kun je ook zijn voor je broertjes en zusjes als je het verkeerde voorbeeld geeft. Als rolmodel. Als je de weg van de zonde opgaat en daardoor een verleiding voor hen wordt om ook die weg op te gaan. Dan ben je een sta in de weg voor de voortgang van Gods woord in hun leven. Een ergernis, een struikelblok staat niet alleen in de weg, maar ook anderen laten struikelen. Kijk zelf in de zonde leven. Dat is vreselijk. Maar nog goddelozer is het om ook anderen te verleiden tot zonde. Iemand mee te nemen het verkeerde pad op. Iemand te stijven in zijn zonde. Dat is onkruid. Dan ben je een ergernis. Als je anderen meeneemt op de brede weg. En niet een ander terughoudt van de zonde. Dat is het eerste wat onkruid is. Een struikelblok. Een sta in de weg. Het tweede Dat wordt gezegd, degene die de ongerechtigheid doen. En in de grondtaal staat voor ongerechtigheid anomos, zonder wet. Dat zijn die jongeren en ouderen die leven alsof er geen wet is. Kun je vaak herkennen aan het woordje eigenlijk. Eigenlijk zou ik, en dat blijkt dat je heel goed weet hoe de Heer het vraagt en wie de Heer het hebben wil, maar ik doe het toch. Het is wel niet goed, maar jij bent ook niet goed. En u bent ook niet zonder zonde, dus ik ga op mijn eigen spoor door. Ik weet wel dat er een wet is, ik weet wel wat de Heer vraagt, maar toch doe ik het zo. En dan hoef je niet te denken aan mensen die helemaal losgeslagen zijn of zo. Maar het kan ook zijn dat we keurige gegemmers zijn, misschien zelfs een beetje wettisch. Dat we het nauw nemen in een heel aantal dingen. Maar dat we voor onszelf toch een uitzondering maken als het gaat om een boezemzonde. Op bepaalde terreinen van het leven. Dat ik aan de ene kant heel stipt leef als het gaat om dit en om dat. Maar dat er een gedeelte van mijn hart is. Daar laat ik Gods wet geen zeggenschap over hebben. Dat bepaal ik zelf wel. Of dat ik het goed praat, of dat ik het ontken. En dat is ook onkruid. Gemeente, in deze tweede gedachte hebben we wat gehoord over de vruchten van het goede zaad. Bekering. Geloof. En we hebben gehoord over de vruchten van het verkeerde zaad. En sta in de weg zijn en een struikelblok. Doen alsof er geen wet is. En nou heel eerlijk, naar uw hart, naar jouw hart. Welke vruchten zijn er in jouw leven? Ben je nu onkruid of ben je tarwe? En dat verschil is heus niet zo vaag als wij wel eens denken. Want het woord van de Heer is heel duidelijk. Als de vruchten van die horen bij de tarwe er niet zijn, dan ben je dus onkruid. En dat zit in een gemeente zomaar door elkaar. Ik wil nog wel een paar tegenstellingen noemen. In een poging het zo dicht mogelijk aan uw hart te brengen. En gaat u alstublieft eerlijk daarmee om. Maar hoe sta je ten opzichte van de zonde? Haat je de zonde? Of heb je de zonde lief? Hou je ervan? Hoe sta je ten opzichte van heiligheid? Is dat je verlangen, je begeerte om zo te mogen leven? Of is dat iets wat moeilijk en wat lastig is? Dat was bij onkruid. Ben je een strijder tegen de zonde, tegen de wereld, tegen de duivel? Of ben je een meeloper die mee kan doen met alles? Maak voor uzelf de balans nou eens eerlijk op. En niet bij uw eigen gedachten, maar in het licht van het woord. Met wat we allemaal gehoord hebben. Ben je nu onkruid? Of ben je nu tarwe? Dan onze derde gedachte. Gedoogd vanwege de tarwe. En de dienstknechten van de Heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? Deze gelijkenis wordt nogal eens een beetje verkeerd uitgelegd. Er wordt er gezegd, ja, dat onkruid en die tarwe, dat lijkt zo erg op elkaar, dat het is heel moeilijk om onderscheid te maken. En daarom mogen die dienstknechten daar niet aankomen, want ze zouden zich kunnen vergissen. Nou, mensen kunnen zich zeker vergissen. Maar in deze gelijkenis hebben die dienstknechten heel goed gezien dat er onkruid op de akker stond. En ze zullen heus niet geschrokken zijn van een paar onkruidplantjes, maar het was zelfs veel onkruid. Abnormaal veel. Ze zijn ervan geschrokken. Ze gaan ermee naar de Heer. Hoe komt dat toch? U hebt toch het goede zaad gezaaid? Horen we de betrokkenheid van de dienaren. Die het verlangen hebben dat die hele akker alleen maar goed zaad voorbrengt. En die grote verbazing. Hoe kan dit toch? Nou, iedereen die een knecht van de Heere mag zijn. En die een kind van de Heere mag zijn. Die kent die verbazing. Hoe kan dat toch? Onder een Bijbelse prediking. Dat dit de vrucht is. Hoe kan het toch dat er zoveel onkruid overblijft? Hoe kan het toch dat mensen die zo begonnen, zo hoopgevend begin, dat zo ontaardt in de loop van de tijd? En wat willen die dienaren nu? En hij zeide tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Een hele begrijpelijke vraag. Het werd in het Midden-Oosten ook gedaan. Dat ook tijdens de groeitijd de akker werd gewied. Dat het onkruid er werd uitgetrokken. Maar in deze gelijkenis klinkt een heel duidelijk nee. Waarom niet? Opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Een heel duidelijk antwoord. Nee, kom er niet aan. Want je zou een tarweplantje kunnen beschadigen. Ja, dat zou kunnen, want jong tarwe lijkt best wel op jong onkruid. En daarom moet je met jong altijd oppassen, letterlijk, met jonge mensen. Die zeggen het soms nog een beetje anders. Die doen soms nog een beetje anders. Je zou heel makkelijk dat kunnen beschadigen. En dat kan op twee dingen. Op twee manieren. Dat kan doordat je tegen zo'n jong plantje zegt, dit klopt niet en dat klopt niet. En met de harde hand eroverheen gaat. Maar het kan ook op de manier om van een jong plantje te doen alsof het al een volgroeide halm is. Nee, afblijven. Laat het maar. Hoor het maar aan. Lees maar een stukje uit de Bijbel. Geef maar wat onderwijs. Maar niet te veel aankomen. Want je zou je kunnen vergissen in zo'n jong plantje. Je zou het eruit kunnen trekken. Terwijl het wel van de Heer is. Niet alleen jong in leeftijd trouwens, maar ook als iemand nog maar net aan het veranderen is. Dan weet je nog niet of het van de Heere is, zaligmakend of wat wij wel noemen nabijkomend werk. Laat maar. Laat maar met rust. In het opgroeien zal het vanzelf wel helder worden. En toch denk ik dat de betekenis van deze gelijkenis nog iets anders is, want we hebben het al gezegd, die dienstknechten zagen het verschil tarwe onkruid heel goed. En dat zit ook in het woordje uittrekken. In de grondtaal staat letterlijk uitwortelen. En het is bekend van dat onkruid van die dolik, dat die hele wijd vertakte wortels maken die ook overal omheen groeien. Ook rondom de wortels van de tarwe. En ook al heb je dan een onkruidplant te pakken en je trekt eraan, zou je met dat uittrekken toch ook de wortels van de tarwe kunnen beschadigen. Het zit zo met elkaar verweven. En daarom laat ze tezamen opgroeien. Want wat zou er gebeuren? Als de kerkenraad de opdracht kreeg om het lidmaatschap van alle onbekeerden van Den Haag-Scheveningen te schrappen. Wat zou er gebeuren als de kerkenraad in alle huizen zou komen om onderzoek te doen naar je internethistorie. En de boeken die in de kaf staan. Kijken of er een tv staat. Wat zou er gebeuren als kerkraadsleden als rechercheurs binnen zouden komen, speuren naar verborgen zonden? Wat zou dat veel beschadigen? Nee, zegt de Heer des Huizes, laat ze tezamen opwassen. Betekent dat er in een kerkelijke gemeente alles maar moet kunnen, dat je alles maar moet laten gebeuren? Nee, dat zou in tegenspraak zijn met het onderwijs van de Heer Jezus in Matthäus 18. Dat zou in tegenspraak zijn met de Korinthebrief. De kerkenraad heeft ook als taak om de tucht te handhaven. In het onderwijs aan de gemeente, in de vermaningen van mensen op de verkeerde weg. Je krijgt de Heere erin mee als je dat trouw doet, ook al worden mensen boos. Ook al zouden mensen met slaande deuren weggaan, maar je krijgt de Heere erin tegen als je de tucht laat verslappen. Nee, de Heer Jezus bedoelt niet te zeggen, laat het allemaal maar gebeuren. Als je dingen te oren komen, of als je dingen ziet, heb je daarnaar te handelen. Nee, wij mensen zijn geen hartenkenners. Maar ambtsdragers moeten wel vruchtenkenners zijn. En als de vruchten onbijbels zijn, moet daar ook naar gehandeld worden. En de Heer Jezus bedoelt niet te zeggen, laat alles maar gebeuren. Dek alle zonden maar af met de mantel van de liefde. Maar wel dit, je krijgt de gemeente niet gereinigd. Je kunt nooit een gemeente krijgen van alleen maar ware gelovigen. Je krijgt de avondmaalstafel niet zuiver. In de loop van de geschiedenis zijn er altijd weer groeperingen geweest die dat hebben geprobeerd. Een kerk van alleen ware gelovigen. En sommigen deden dat door de drempel tot het afleggen van belijdenis of de toelating tot de doop heel hoog te leggen. Anderen deden dat door de tucht heel streng te hanteren. Maar wat ze ook probeerden, het leverde wel een hoop verwarring op en een hele hoop schade. Een hele hoop ontsporingen. Maar het lukt niet om de kerk hier beneden te zuiveren. Gemeenten blijven altijd een mengsel van kinderen van God en schijnheiligen. Een mengsel van kinderen van het licht en kinderen van de duisternis. En dat blijft zo. Dat is ook een stukje wijsheid van de Heer. Want hij niet alle onbekeerden ook gelijk wegneemt. Wat zou er gebeuren als alle onbekeerde moeders ineens uit de gemeente zouden worden weggenomen? Als alle onbekeerde kinderen door de Heer zelf worden verwijderd? Het zou niet meer leefbaar zijn. Tot de grote dag van de oogst, zegt de zaligmaker zelf, laat ze beide tezamen opwassen. En dan worden er soms dingen pijnlijk duidelijk. Dan zie je in het leven van de een, in het proces van rijping, de vruchten van de genade steeds helderder worden. Dan zie je het genadewerk van de Heere zichtbaar worden in mensenlevens. Niet alleen in hun woorden, maar vooral in hun levenswandel. En aan de andere kant zie je ook in het proces van rijping, soms zeer duidelijk, ook al gaan mensen trouw naar de kerk, dat de vruchten van de boze in hun leven groeien. En dan toch, laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst, onze vierde gedachte. En we gaan eerst zingen met elkaar uit Psalm 112. En daarvan het zesde vers. De goddeloze zal dit goede van hem aanschouwen, gramte moede. In deze psalm wordt erover gezongen dat de goddelozen met wroeging zullen aanzien hoe goed het met Gods kinderen zal gaan, als de Heere zijn zegen over hen zal geven. Psalm 112, vers 6. onkruid, gezaaid tussen de tarwe, geopenbaard door de tarwe, gedoogd vanwege de tarwe en ten vierde ook gescheiden van de tarwe. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. Het gemeenteleven komt een keer ten einde. Deze wereld staat een keer stil op de dag van de oogst. Op de dag dat de Heere Jezus terugkomt. En dan zal Hij zelf het bevel geven tot de scheiding van tarwe en van onkruid. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst het onkruid. De Heer Jezus zegt dat de oogst is de voleinding der wereld. De laatste dag. En de maaiers zijn de engelen. En de engelen vergissen zich echt niet. Ze zijn heilig. En ze zien heel goed wat er ook heilig is. Wat er door Christus heilig gemaakt is. En ze zien ook heel goed wat er onheilig is. Vergader eerst het onkruid. En dan zijn het geen dominees die de scheiding maken in de gemeente en ook geen ouderlingen. Maar dan zijn het engelen. En die zullen eerst het onkruid verzamelen en dat samenbinden. Dan worden de spotters en de roddelaars samengebracht. De mensen die in onreinheid leven. De mensen die Christus verwierpen. Die niet buigen wilden. Die opgingen in de tijd. Of noem maar op hoe we dat allemaal zouden willen verwoorden. Allemaal mensen zo verschillend. Maar de overeenkomst was dit. Nooit God lief gehad. Het nooit van God verloren. Nooit tot Christus gekomen. Nooit door hem gewassen en gereinigd. Verzamel het eerst het onkruid en bind het in busselen, in bundels. Eerst de ergernissen, de struikelblokken die in de weg stonden, die anderen lieten struikelen. De wettelozen, degene die zich nergens wat van aantrokken en toch doorgingen. Ze worden eerst verzameld en samengebonden en verbrand. Ja, dat gebeurde in het Midden-Oosten, want als je het onkruid niet verbrandde, dan konden die zaadjes alsnog zich verspreiden. Maar weet u wat het aangrijpende is van deze gelijkenis? Als we nou naar de uitleg gaan van de Heer Jezus, dan zien we dat vuur ook weer terugkomen. Vers 42, en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Een dominee vindt het heus niet fijn om daarover te preken. Maar het moet. Want het staat in het woord. Het is de zaligmaker zelf die dit preekt. En de uitdrukking die in vers 42 staat. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. Komt alleen al in het Matthäus evangelie 6 keer voor. Het moet dan ook klinken in de prediking. In de vurige oven geworpen. Kinderen, dat doet me denken aan de 3 vrienden van Daniel. Die werden ook in een vurige oven geworpen. Maar daar kwam een 4e bij. En in deze oven van Matthäus 13 komt dat niet. Dan blijft er alleen maar dit over. Ik leid smarten in deze vlam. Misschien heb je wel eens voor een spelletje zo even je vinger een vlam gehaald. En als je dan iets te langzaam was, dan zei je au en had je misschien een blaar. Maar dan is het niet even en dan is het niet alleen een vingertopje, maar in de vurige oven geworpen, gemeente, ik huiver om dit verder uit te werken. Wat dat moet zijn voor je lichaam. Als de Heere de zonde die je in het lichaam gedaan hebt, zou gaan straffen. Denk maar concreet aan die lichaamsdelen. Waar je de zonde mee bedreven, die dan door het vuur worden gebrand. Vuur ook in je ziel, de vuur van de wroeging. Het vuur van hier komt nooit meer een einde aan. Het vuur van de wanhoop. Gemeente, het staat in de schrift. We hebben het eerlijk tegen elkaar te zeggen. Dit is de toekomst van de onbekeerde van Den Haag. Dit is de toekomst voor al diegenen die onkruid zijn. Dit is de toekomst van degenen die zich niet laten gezeggen. Die buiten Christus zijn. Vreselijk. Al daar zal wening zijn. Letterlijk staat er in de grond al zoiets als gejammer. Een hulpgeroep. Maar er komt geen antwoord. Nu niet. Morgen niet. Over 1000 jaar niet. Nooit. Een schreeuw om bevrijding, om verkoeling, om verlichting. Maar hij komt nooit. De gemeente begrijpt het goed. Het is uit liefde tot uw zielen dat ik dit zo zeg. Het is bedoeld om dit te bewerken. Dat u zou gaan haasten en gaan vluchten. Want nu mag u roepen tot Christus. En nu komt er wel antwoord voor allen die tot hem roepen. Heere Jezus, ontferm u mijner. Haast u tot mijn hulp en red. Wie tot Christus roept om behoud, zal niet verloren gaan. Maar wie niet roept en wie maar stil blijft, die zal eenmaal te vergeefs roepen. En daarom bedenk toch heden, vandaag, wat tot uw vrede dient. Het leven is heel ernstig. En de eeuwigheid komt dichterbij en is je ziel nu behouden. En ik smeek het je als een gezant van Christus. Alsof God door ons baden. Ik smeek je in de naam van Christus. Laat je met God verzoenen. Bij de Heere is vergeving, ook voor u, ook voor jou. Bij de zaligmaker is reiniging van een vervuild leven, want zijn bloed wast en reinigt van alle zonden. Hij is de gewillige zaligmaker, die nog nooit een zondaar heeft weggestuurd, maar die tollenaars en zondaren ontving om met hen te eten. Hij is de machtige koning die bereid is en krachtig genoeg om u van uw banden te verlossen. En als je zegt, ik heb mijn hart tegen, ik wil het niet, alles in mij verzet zich. Hij wil je een nieuw hart geven. Ik zal mijn wet geven in het binnenste van hen. En ik zal maken dat hun werk in der waarheid zijn. Die genade die wordt u vanavond aangeboden. Uit genade, om niet. We staan vanavond met elkaar op een tweesprong. En kies dan welke weg je wil gaan. Wil je voortgaan op het spoor van de zonde en je eigen ziel verwoesten? Wil je door eigen schuld verloren gaan, terwijl de zaligmaker je vanavond nodigde en je zo dringend en lieflijk riep tot bekering? Of mag het vandaag een keerpunt zijn? Een nieuw begin. Roepend, zoekend, smekend, worstelend, totdat je het ook mag weten. Ook ik heb genade bij God gevonden. Ook ik heb in Christus mijn borg en middelaar gevonden. Iedere kerkdienst, maar ook vanavond sta je op die tweesprong. En zoek dan de Heere, terwijl hij te vinden is. En roep hem dan aan, terwijl hij dichtbij is. De goddeloze in Den Haag, die verlaten nu vanavond nog zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Ik zeg je niet alleen het oordeel aan, als het gaat om de goddelozen. Maar ik zeg je ook dat er bij de Heere ontferming is. Ook voor u. En ook voor jou. Als je met je zonde en verlorenheid tot hem komt. En hij vergeeft menigvuldiglijk. Heel vaak. Hij is een groot God. En er is bij hem een rijkdom van genade. En daarom, het komt vanavond zo scherp te liggen. De vurige oven. Als je toch doorgaat na vanavond, dan zal deze preek eenmaal in het gericht terugkomen. Maar aan de andere kant, de ontferming, het behoud wat er in Christus is. En wat gaat uw antwoord zijn op deze preek? Wat zal de Heere vanavond horen? Een doodse stilte uit je slaapkamer? Een overgaan tot de orde van de dag? Of dat gebed, o God, wees mij zondaar genadig. En denk nou niet dat je te ver bent gegaan. Denk nou maar niet dat je buiten het bereik van Gods genade bent. Want ik verzeker dat er bij deze zaligmaker bekering, ontferming, zaligheid, vergeving te krijgen is. Omdat de Heere Jezus Christus naar de aarde is gekomen om de zondaren zalig te maken. Omdat Hij zijn leven heeft gegeven in de stikdonkere nacht van Golgotha. Omdat Hij voor overtreders gebeden heeft. Omdat Hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. Om Jezus wil is er genade bij God te krijgen voor de grootste der zondaren. Nou, laat die grootste van de zondaren dan vanavond maar komen. Laat maar komen om te beproeven of dit woord waar is. Dat er bij God behoud is voor de grootste van de zondaren. Maar brengt de tarwe tezamen in mijn schuur. Hoor je die stilte? Want nadat het koren verzameld is, nadat het onkruid verzameld is, wordt ook het koren, de tarwe, verzameld. Dat wordt samengebracht. Dat is wat samengebracht met degene die God vreesde in je voorgeslacht. Samen met degene die de Heere dienden in je nageslacht. Samen met Gods kinderen, de geestelijke vrienden uit de gemeente. Samen met de Bijbelheiligen. En er geen enkel verschil meer. Geen liggingsverschillen. Geen ingezonden brieven. Geen theologen twisten. Geen onbegrip. Geen verwijdering. Maar samen. Samen in één schuur. Samen in de schuur van de Zoon des Mensen, die zijn onbegrijpelijke genade hen als goed zaad zaaide op de akker van de wereld. En die in zijn liefdevolle zorg gaf dat dat plantje niet verdorde door gebrek aan water, niet verbleekte door een gebrek aan zon, maar wiens gunst over dat plantje was, zodat het in de diepte ging wortelen, opkwam en vrucht mocht dragen. En als dat tarwe straks samenkomt in de schuur, dan zullen ze niet zeggen, nou dat heb ik eens goed gedaan. En wat heb ik mooie vrucht gedragen, maar het is allemaal het werk van de grote landman. En de Heer Jezus zegt in de uitleg van de gelijkenis, vers 43, dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk hun vaders. Gods kinderen hebben licht in zich, licht in hun hart. Een lichtstraal van genade. En dat wordt hier op aarde al zichtbaar. Niet altijd even sterk. Niet iedere dag even duidelijk. Maar toch. Ze wandelen in het licht. Van Gods woord. Van Gods inzettingen. In het licht van het licht der wereld. En dat licht dat mogen ze ook in hun leven. Met alle gebrek en tekort aan hun kant ook wat gaan weerspiegelen. Maar dat zijn momenten. Maar dan straks als Gods kinderen thuis worden gehaald in de hemel. Dan zullen ze gaan blinken als de zon. Dan zullen ze niet een beetje beginnende heiligheid hebben. Maar dan zullen ze volkomen heilig zijn. De glans van Gods aangezicht wordt dan door hen volkomen weerspiegeld. Ze zullen gaan blinken. Ze zullen gaan stralen zoals de zon. En licht heeft in de Bijbel altijd ook de notie van de vrolijkheid. En wat is dat dan een ontzettende tegenstelling. Aan de ene kant die vurige oven met wening en knersing der tanden. Maar aan de andere kant dat blinken. Die hemelse vreugde. Eeuwig genieten van Gods goedheid. Van Gods liefde. Van Gods genade. Eeuwig verlost van alles wat een domper legt op dit leven. Van de zonde, het ongeloof, de onvolmaaktheid. Het is allemaal weg. En alleen dit blijft over. eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Eeuwige vreugde, eeuwige blijdschap in God. Altijd bij Christus te zijn, volkomen tot zijn eer te leven. En dat eeuwig, zonder einde, zonder verstoring. Gemeente, wat een toekomst. Wat een toekomst als je onkruid bent. Maar ook wat een toekomst als je tarwe bent. Ik heb geprobeerd in deze preek dat aan uw hart te leggen. Wat bent u nu? En dan kunt u zelf ook zeggen waarnaar u op weg bent. Want we zijn aan het rijpen, gemeente, op de akker. We zijn aan het rijpen. En het was zoals dominee G. Boer zei bij het afscheid van zijn eerste gemeente. Hij zegt, onder mijn bediening is er een oogst gerijpt voor de schuur. En er is een oogst gerijpt voor het vuur. En wat doet deze preek met u? Amen. Heer, heb ook moedig dank voor de rust die u gaf in het kerkgebouw, voor uw woord wat zo indringend is, maar zo eerlijk. En wilt u dan het goede wat erin was, bekronen met uw zegen, het verkeerde en het zondige wat van uw dienaar was, genadig verzoenen. En wij bidden dat deze preek ervoor gebruikt mag worden om zondaren wakker te schudden en om ze uit te drijven naar Christus. Dat deze preek zal zijn tot behoud van velen in de gemeente. Tot troost ook van uw kinderen als het gaat om de toekomst die hen wacht. Heb dank voor wat u gaf. Bewaar ons in het van hier gaan. Breng ons veilig thuis. Geef vannacht door de slaap nieuwe krachten om ons werk morgen weer te gaan doen. Sterk in alles dat wacht. Bewaar ons voor het verkeerde. Bewaar ons voor onbekeerlijkheid en voor ongeloof. En hoor ons uit de hemel om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 126, het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126, vers 3. Ontvang nu de zegen des Heeren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.